in ons midden, zullen we daartoe eerst een ogenblik stil zijn tot Hem. Onze hulp is in de naam van de Heere. Hij is het die hemel en aarde schiep. Hij is het die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon onze Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Hartelijk welkom, fijn dat u er allemaal bent. Fijn ook dat ik hier mag zijn voor de tweede keer in korte tijd. Een aantal weken geleden was ik ook hier. Vergeef me dat ik niet meer weet of u er ook was. Misschien dat ik nog wat bekende gezichten zie. Toen ging het over Genesis, over het verhaal van Jozef. En daar gaan we vanavond mee verder. Genesis 37 was toen aan bod en nu 39. Dat is het vervolg. Daartussen komt een stukje van een andere dochter van Jozef, Tamar. En dat, goed, het hoort er in zekere zin wel bij, maar we slaan het even over. Dus vanavond over Jozef bij Potifar, wat hij daar allemaal meemaakt. Ook weer een uitdaging. We zullen daar straks over gaan lezen en het gaan overdenken. Maar zullen we nu verder gaan eerst met het zingen van lied 413, vers 1 en 2. Grote God, wij loven u. Samen bidden bij de opening van Gods woord. Heer onze God, dank u dat we hier samen mogen zijn. Misschien voor de eerste keer, misschien ook voor de tweede keer. Maar hoe goed het is het om ook hier te zijn. De rust te vinden die u ons wilt geven, ook door uw woord en door de liederen die we mogen zingen. Mogen we het echt ook zo beleven dat de kerkgang niet een inspanning is, maar als dat al is, dat het ook beslist de moeite waard is. Dat we u mogen ervaren, mogen weten dat u er bent, vandaag en alle dagen in de week. Heer, we bidden u om uw nabijheid als uw woord klinkt. De Bijbel, de overdenking, de verkondiging. Heer, soms bidden we met hart en ziel. Als we hemelhoog juichen. En misschien nog wel vaker als we diep bedroefd zijn. De vreugde en de nood richt onze aandacht op u. Maar ook niet zelden zijn we er maar half. En dwalen onze gedachten. Ze dwalen rond, ze dwalen af. Het is soms zo moeilijk om de ogen te sluiten als er zoveel te zien is. En soms zo lastig om de handen te vouwen als er zoveel te doen valt. En daarom bidden we nu ook om uw geest. Dat u zelf onze geest aanraakt en ons hart vervult. We bidden u om stilte, om rust en om aandacht. Dat we ons volledig kunnen richten op u. Omdat u de bron bent van licht en leven. Amen. We gaan lezen uit Genesis 39. Ik begin met het lezen van de versen 1 tot 6. En daarna een stukje verkondiging, het eerste deel van de verkondiging. Dan zingen we lied en dan gaan we zo weer verder een beetje afwisselend. Dus vandaar dat ik hier ook al sta bij de schriftlezing. Dat is ook al gepast. Genesis 39 vanaf vers 1. Jozef was dus door de Ismaëlieten meegenomen naar Egypte. En daar was hij gekocht door Potifar, een Egyptenaar die tot de hovelingen van de farao behoorde. En die het bevel voerde over zijn lijfwacht. De Heere stond Jozef terzijde, zodat hij in alles slaagde. Hij werkte in het huis van zijn Egyptische meester. Omdat zijn meester zag dat de Heere Jozef terzijde stond en alles wat hij ter hand nam liet slagen, was hij Jozef goedgezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang van zaken in huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. En vanaf het ogenblik dat hij hem belastte met het toezicht op zijn huis en zijn bezittingen, zegende de Heere het huis van die Egyptenaar omwille van Jozef. De zegen van de Heere rustte op alles wat hij bezat, in huis en daarbuiten. Daarom vertrouwde hij alles volledig aan Jozef toe. Nu Jozef er was, bekommerde hij zich alleen nog om zijn eigen eten en drinken. Jozef was knap en aantrekkelijk. Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus. Het eerste gedeelte van de geschiedenis van Jozef, hoofdstuk 37, was hij beroofd van zijn mantel. Zijn broers hadden die van hem afgerukt. Hij was ook beroofd van zijn dromen, dat hij zou heersen. Daar zag het op dat moment helemaal niet naar uit. Hij was in de put geraakt. En nu is hij uit de put, maar je zou kunnen zeggen, hij daalt nog steeds af. En nu naar het angstland, zoals Egypte in die tijd ook wel werd genoemd. Dus je zou kunnen zeggen, hij is van de regen in de drup. Maar, wacht even. Zeker, zijn dromen liggen nog steeds in duigen. Hij is ver van huis, dat mag je gerust ellendig noemen. En hij is slaaf, maar hij is niet de laagste van de slaven. Hij hoeft niet te werken op het veld. Hij mag dienen in een huis. En zijn meester, Potifar, is hoveling van de farao, overste van de lijfwacht. Die heeft dus een positie van verantwoordelijkheid. En Jozef komt binnen in die sfeer van verantwoordelijkheid. En dat is een belangrijk gegeven. Jozef krijgt dat ook meer en meer. Want, zo staat er, alles wat hij ter hand nam, slaagde. Potifar was Jozef goedgezind, dus hij promoveerde hem Hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang van zaken in heel zijn huis aan hem over, gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. Potifar bekommerde zich alleen nog over zijn eigen eten en drinken. En het hele landgoed, het huis en alle velden rondom, alles was voorspoedig. Onder Jozefs hand, zo zou je kunnen zeggen. Maar als ik dat alleen zeg, zeg ik te weinig. Want wat ik nu even in deze opsomming niet heb gedaan, is de diepe grond daarvan. Namelijk, dat staat er, de Heere was erbij. De Heere was bij Jozef. En de Heere zegende Jozef. En daarom ook Potifar. En daarom ook het landgoed, alles. Zelfs Potifar zag dat, de Egyptenaar. Hij erkende dat. De Heere is met Jozef. Daarom was Potifar Jozef goedgezind en gaf hij hem verantwoordelijkheid. Het is bijzonder dat de Heere er was. Want Jozef uit de put, en je ziet hem aan touwen gebonden achter die kamelen op weg naar Egypte. Ongetwijfeld heeft hij tot God geroepen om hulp. En heeft hij gevraagd, Heere, waar bent u nu? Zie mijn nood. En zie, hij is er toch. Niet dat dat betekent dat nu alles in één keer goed is. Maar de Heere is er met zijn zegen. En dat betekent vooral, de Heere is daar waar wij zijn op elk moment. En de Heere was ook daar waar Jozef was op dat moment. In zijn slavernij. Zegen betekent niet altijd direct geluk. Maar leidt soms ook door ongeluk heen. En omgekeerd, ongeluk betekent dus niet dat God afwezig is of dat hij ons afwijst. Het is opvallend dat in de eerste verse die we nu hebben gelezen van dit hoofdstuk een heel aantal keer de naam van God wordt genoteerd. Ik weet niet of het ook zichtbaar was, maar dan staat er Heer met hoofdletters. Die naam die betekent, ik ben erbij. En zo is het. God is trouw. Dat is de rode draad door heel de geschiedenis van Jozef heen. Zo blijkt het. Op al die momenten dat hij zelf misschien kan hebben gedacht, ik weet het niet en ik zie het niet. Maar hij ervoer, God is erbij. En wij hebben dit verhaal gekregen als een klein stukje evangelie, zou ik zeggen, in dat hele grote verhaal van de Bijbel dat het evangelie is. Met als kern de geschiedenis van Jezus, want Jozef en Jezus lijken heel erg op elkaar. Dat hele verhaal en dit kleine verhaal zegt, God is trouw en hij is er met zijn zegen op elk moment. Ook al voel je het misschien niet, maar dit is beloofd en Gods woord staat. God is trouw. Maar dan ook een vraag aan ons op dit moment. Als Gods trouw ons zo omringt, als dat de wereld en de werkelijkheid is waarin we leven, als het als het ware zijn trouw de zuurstof is die wij inademen, hoe mogen wij mensen dan leven? Wat is een passende houding voor ons? Nou, het ligt voor de hand dat ook wij trouw zijn van onze kant. Trouw aan God, trouw aan mensen. Zo past het beste in elkaar. We zullen zo meteen horen, als het gaat over trouw, blijven in verleiding. Maar ook in het algemeen trouw in wat je zegt en in wat je doet. En ook betrouwbaar in het werk. Zoals we ook hier zien bij Jozef. Hij is verantwoordelijk en hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Kenmerkend is een zinnetje zoals het staat in de oude vertaling. Voor de tijd als Jozef straks in de gevangenis zit, maar dat geldt ongetwijfeld ook voor nu. Er staat namelijk, al wat er te doen was, dat deed hij. En ook dat is bijzonder. In zijn geschiedenis, je kunt je zo voorstellen, als alles in je leven in elkaar stort, dat je zelf ook denkt, nu ga ik bij de pakken neerzitten. Maar God was met hem. En ondanks alles zette hij zich in. Zoals Paulus veel later zal schrijven in de brief aan de Efeziërs, aan de slaven. Dien met heel uw hart. Met andere woorden, wees toegewijd in uw werk. Alsof het voor de Heer was en niet voor mensen. Nou, misschien, ik heb even gedacht, misschien hoef ik het hier niet zo hard te zeggen. Hè, dat je gewoon hard moet werken en verantwoordelijk moet werken. Want ik neem aan dat u dat hier allemaal ook wel doet. Maar het gaat ook om werken als was het voor de Heer en niet voor de mensen. Trouw zijn betekent volhardend het goede doen. En dat is ook het kenmerk van een gelovige. Ik weet niet of het u wel eens is opgevallen als in Galaten 5 over de vrucht van de geest wordt gelezen. De negenvoudige vrucht. 9 woorden klinken er dan. Een van die woorden is in de ene vertaling geloof. In de andere vertaling staat er trouw. Ik vroeg me wel eens af, ja, wat is het nu? Maar het is beide. Dat is zo mooi. Trouw betekent leven van vertrouwen. Geloven is vertrouwen. En leven in die sfeer van geloof en vertrouwen betekent zelf ook betrouwbaar zijn. Verantwoordelijk zijn. Integer zijn. Je best doen. Volhardend het goede zoeken. In die wereld mogen wij leven. God is trouw. Hij is om ons heen en daarbinnen mag ieder van ons ook zijn taak oppakken en zijn werk doen in trouw, steeds het goede zoeken. Laten we nu gaan zingen over dat geheel, Gods trouw en onze trouw daarbinnen, Psalm 85, de versen 3 en 4. Nu weer verder in Genesis 39, het vervolg nadat zojuist is gezegd dat Jozef knap en aantrekkelijk was. Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. Kom bij me liggen, zei ze. Maar dat weigerde hij. Sinds ik hier ben, zei hij, hoeft mijn meester zich hier in huis nergens meer om te bekommeren. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Er is niemand hier in huis belangrijker dan ik. En hij heeft mij niets onthouden, behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Dag in, dag uit probeerden ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe. Hij wilde niet bij haar gaan liggen. Maar op zekere dag, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en geen van de bedienden daar aanwezig was, greep ze hem bij zijn kleed. Kom bij me liggen, drong ze aan. Maar hij vluchtte naar buiten. Zijn kleed liet hij in haar handen achter. Toen ze besefte dat hij gevlucht was en zijn kleed bij haar had achtergelaten, riep ze haar bediende en zei tegen hem: moet je nou zien? Hij moest zo nodig een Hebreeër in huis halen, zeker om zich met ons te kunnen vermaken. Die man is bij me gekomen en hij wilde bij me liggen. Maar ik begon luid te roepen. Toen hij me zo hoorde schreeuwen, ging hij er vandoor en liet zijn kleed hier bij mij achter. Ze liet het kleed naast zich liggen, totdat Jozefs meester thuis kwam en vertelde hem hetzelfde verhaal. Die Hebreeuwse slaaf die jij in huis hebt gehaald, is bij me gekomen om zich met me te vermaken. En toen ik begon te schreeuwen, ging hij er vandoor en liet zijn kleed hier bij mij achter. Toen Jozefs meester zijn vrouw hoorde vertellen dat ze zo door zijn slaaf was behandeld, werd hij woedend. Hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten die bestemd was voor de gevangenen van de koning. Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. Ja, je kunt trouw zijn en dat kan misschien nog niet zo heel erg moeilijk zijn als alles meewerkt, als je gezegend wordt, als er voorspoed is in het huis en op het land. Als je gemakkelijk trouw kunt zijn aan God en aan mensen, als dat in één lijn ligt. Maar trouw zijn aan God kan soms ook betekenen dat je nee moet zeggen en nee moet doen. In dit geval tegen ontrouw. Dat is tegen de stroom in. Kiezen tussen God of mens. Dat is niet gemakkelijk. En misschien dat dat nog moeilijker wordt. Althans, dat is een klein detail, dat in deze verse die we zojuist hebben gelezen, die naam van God, de Heer, ik ben erbij, niet wordt genoemd. Dus waar is God als het moeilijk is? Jozef wordt op de proef gesteld. Hij moet de toekomstige leider zijn, die heerser van de droom. Maar is hij nu ook volhardend trouw? Niet alleen bij voorspoed, maar ook in de verleiding als de Heer ver weg lijkt. De episode was al aangekondigd aan het einde van het vorige stukje. Bij alle voorspoed en zegen werd gezegd: Jozef was een mooie, welgebouwde man. Nou, wat er in die vrouw allemaal omging, daarover kunnen we speculeren. Maar duidelijk is wel dat zij verlangde naar intimiteit met deze mooie en begaafde en waarschijnlijk ook iets wat mysterieuze jonge man uit het buitenland. Let ook op de woorden die ze wisselen. De vrouw zegt: slaap met mij. Kort, intens, gepassioneerd, hartstochtelijk, verlangend. Jozef gebruikt veel meer woorden, alsof hij met al die woorden al een beetje afstand wil inbouwen. Sinds ik hier ben, zegt hij, hoeft mijn meester zich hier in huis nergens zorgen over te maken. Hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. En niemand hier in huis is belangrijker dan ik. Hij heeft mij niets onthouden, behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo zondigen tegen God? Zij zegt nee. En hij noemt drie dingen daarbij. Als eerste, alles is mij toevertrouwd. Vertrouwen is ontzettend groot Heel kostbaar, maar ook heel kwetsbaar, als een mooie vaas. Met haar slapen, dan zou die vaas vallen in stukjes. En die wordt nooit meer zo heel als die was. Ook al kun je misschien proberen te lijmen. Er gaat iets kapot. En hij zegt, ik beschadig ook Potifar. Ik zou onrecht doen tegen hem. Want u bent zijn vrouw. U bent met elkaar verbonden. En ook dat maak ik kapot. En als derde zegt hij, het is ook zonde tegen God. Nou, in elk geval is het een overtreding van heel wat geboden. Zoals we die ook kunnen horen in de 10 geboden. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen in zekere zin. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Want ja, dat moet misschien ook en dat volgt ook. Gij zult niet begeren de partner van uw naaste. Maar meer nog dan alleen een uitwendige overtreding van geboden. Alsof God die geeft. Dus God geeft die. Maar alsof het hem zelf niet raakt. Zegt hij, nee, het is ook zonde tegen God. Wij kunnen denken, ja maar, ik doe toch niks tegen God. Als ik nou niet naar de kerk zou gaan, of niet zou bidden of zo, of iets dergelijks, of iets. Dan zou ik het tegen God doen, maar dit is tegen mijn naaste. Nee, al onze relaties, daarop is God betrokken. God is er in heel onze werkelijkheid. Hij is er wezenlijk bij. Dus alles wat beschadigt, ook onder ons, in heel de schepping, dat raakt God allemaal. De vrouw geeft niet op. Dag aan dag sprak zij tot Jozef, maar Jozef gaf niet toe. Letterlijk staat er, ik noem het even met nadruk, hij luisterde niet naar haar. Misschien dat het daar ook zo staat, omdat dat ook werkelijk zo gebeurde. Dus niet alleen hij gaf niet toe, maar hij luisterde ook niet. Misschien was dat ook bewuste wijsheid van Jozef. Stel je voor dat hij wel zou luisteren en meevoelen en invoelen met hoe zij het heeft en haar helemaal kon begrijpen. Kon dan die vrouw niet nog makkelijker haar hart verliezen en misschien Jozef ook zijn eigen hart aan haar. En dat de vrouw dacht, eindelijk een man met wie ik kan praten. Eindelijk een man die naar me luistert en die meevoelt wat mijn eigen man al jaren niet meer doet. Ik vul het nu in, maar je hebt het misschien ook wel eens gehoord. Maar Jozef luisterde niet. Nou, dan moet het maar anders. Op een dag dat er verder niemand was, grijpt de vrouw van Potifar Jozef bij zijn kleed. En ze smacht opnieuw, slaap met mij. Aarzelde Jozef misschien een ogenblik? Had zijn voorspoed hem misschien ook kwetsbaar gemaakt? Overwoog hij misschien even dat hij nu zo'n hoge positie had gekregen, dat hij zich dit wel kon veroorloven? De grote verleiding van machtige mannen, zoals ook in onze tijd blijkt. Of werd hij misschien gewoon overrompeld door een mooie vrouw? En voelde hij als een gezonde man ook iets bij zich gebeuren? Maar Jozef zegt inderdaad nee. Hij laat het kleed achter in de hand van de vrouw en hij vlucht. Zo zal Paulus ook later schrijven aan de Korintiërs: vlucht weg van de hoererij. Vlucht weg van alle vormen van ongepaste seksualiteit. Ga er niet het gevecht mee aan. Ga er niet een klein stukje in mee. Dat je denkt, ik kan wel altijd stoppen. Nee, vlucht vanaf het begin. Wat maakt dat hij dat kan? Het lijkt me een belangrijke vraag, ook voor ons. Omdat seksuele verleiding tot op heden zijn duizenden verslaat. Misschien tegenwoordig nog meer dan vroeger, maar dat durf ik niet zeker te zeggen. Ik moest denken aan een tijdje geleden toen de MeToo-affaire net opkwam. Dat een mevrouw werd geïnterviewd, een professor die veel verstand had over de bewegingen van de cultuur. Zij zegt, ja natuurlijk, elke vorm van machtsmisbruik is verwerpelijk. En ieder is persoonlijk verantwoordelijk. Maar zij zei, en dat viel me op, In onze tijd, waarbij we zo worden overstelpt met beelden, waarin alles open en bloot te zien is geweest in ieder geval. Het lijkt nu weer een beetje te kantelen, maar de afgelopen decennia. In het internet, met het internet is alles binnen een paar muisklikken te vinden. Het is niet vreemd als zoveel jongens en mannen bezwijken en vallen. En zij zei het over mannen en op een eigen manier zou dat natuurlijk ook weer gelden voor vrouwen. Waarbij deze dame overigens nog een keer afsloot, dat is geen waarmee je het goed kan praten, want ieder is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes. Maar goed, dan wel de vraag, wat maakt dat Jozef kan vluchten? Het middelpunt van dit verhaal, van dit hoofdstuk, is die zinnen dat Jozef zegt, het zou een groot kwaad zijn en een zonde tegen God, als ik dit zou doen. Het is opvallend. Ik heb het al een paar keer genoemd, dat Jozef in zijn geschiedenis God er telkens bij haalt in wat hij zegt. God komt erbij. Jozef gaat niet zelf het gevecht aan, maar hij ziet op naar God. En dat betekent ook niet dat hij denkt, ik kan het niet, God moet het maar voor mij oplossen, buiten mij om. Maar wel dat er een besef is van Gods aanwezigheid over hem. Voor hem en achter hem, dat hij leeft in Gods werkelijkheid en Gods wereld. En dat dat bouwt aan een zekere weerstand. Het besef dat wij niet alleen zijn in dit universum, met onze gevoelens en verlangens en hartstochten, maar dat we leven in Gods werkelijkheid. Leven in die werkelijkheid waarin God trouw is. Dat dat ons bekrachtigt. Om trouw te zijn en volhardend te blijven bij wat goed is. In die wereld waarin God er is, hebben wij onze plaats en bestemming. Vergeet het niet. Wij mogen weten van een God die ons in Christus lief heeft, zo blijkt verder uit het Bijbelse verhaal. En dat God ons in Christus ons hart wil vervullen. Jozef wist van Gods betrokkenheid op zijn voorgeslacht, hoe hij erbij was bij Abraham en Isaac en zijn vader Jacob, hoe hij zelf dat in het begin als jongen ook had meegemaakt. Hij wist van Gods roeping, van de dromen die hij had gekregen. Ook al werd bij tijd en wijle aan het wankelen gebracht wat nu precies zijn roeping was. Maar nu ook bij Potifar wist hij van Gods nabijheid en zegen. Dus haalt hij op dit moment ook God erbij. Zou ik dit kwaad doen en zondigen tegen God? Dus zijn verdediging lag in God. Niet zozeer dus buiten hemzelf, maar samen met God ging hij de verleiding aan. Ik noem het woord samen, omdat dat ook in het algemeen veel wijsheid in zich heeft, in het aangaan van verleiding. Opgroeien bijvoorbeeld in gezin, school en kerk, waarin de overtuiging leeft van wat goed leven is, in het algemeen, maar ook voor wat betreft de seksualiteit, dat bouwt weerstand. Ik las bij de voorbereiding voor deze preek een auteur die een boek schreef van al 60 jaar geleden. En hij schreef dit. Wat geven ouders hun kinderen nog mee als toerusting voor het leven? Bestaat er nog zoiets als de kostbare vaderlijke en moederlijke onderwijzing, waarschuwingen, opwekkingen, vermaningen, zoals we die bijvoorbeeld vinden in de eerste hoofdstukken van het boek der Spreuken? Is er enige moeite besteed om de opgroeiende mens een uitgangspunt, een fundament te geven in het leven? Nou, dat lijkt me nog steeds actueel voor vandaag de dag. Dus hierbij. En om nog een ander hulpmiddel te noemen wat ook samen in zich heeft, met een Engels woord, accountability. In het Nederlands, verantwoordelijkheid afleggen met elkaar. Met een goede vriend de dingen van je leven delen. Wat mooi is, maar ook wat moeilijk is. Wat je verleidt en waar je soms valt. waar je om vergeving moet bidden. Dat bouwt weerstand. Kortom, samen. Samen met God, samen met elkaar, de gemeenschap van gelovigen en vrienden. Dat helpt om het lege en eenzame hart dat wordt verleid te vervullen en te versterken. De oude auteur waar ik net even over sprak, die heeft het over gemeenschap als een weerhoudende macht. En het lijkt me de moeite waard om dat weer te laten klinken vandaag. Maar dan, Jozef heeft nee gezegd. Hij heeft trouw betoond. Gaat het hem nu dan ook direct goed? Nee. Want zo gaat het verder. De vrouw zal hebben gedacht: voordat Jozef zijn verhaal bij anderen gaat doen, moet ik eerst een ander verhaal in de wereld helpen, wat alternatieve feiten vertellen. Ze maakte bondjes, eerst met de andere huisslaven en later met Potifar. En in beide gevallen heeft het over wij tegenover hem en zij. Nou, wij weten in onze tijd ook, als vaak klinkt dat het over wij gaat tegenover zij, dan moet je opletten, want dan is er wat aan de hand. En ze heeft het over die Hebreeuwse man, een buitenlander dus. Nou, dan weet je het wel. En ze keert het verhaal gewoon om. Jozef wilde haar verkrachten. En als ze het verhaal aan Potifar vertelt, dan wil ze hem ook nog laten delen in de schuld. Die Hebreeuwse slaaf die jij hier in huis hebt gehaald, hoor eens wat hij aan mij heeft gedaan. Hoe algemeen menselijk om het af te schuiven, om het om te draaien. Potifar wordt woedend. We vermoeden, of het is hoogstwaarschijnlijk, en zoals het in de tekst staat, woedend op Jozef, dat hij dit heeft gedaan. Er is een kleine mogelijkheid dat Potifar toch zijn vrouw kent, dat hij weet hoe zij is. Dat hij Jozef ook kent, dat hij hem heeft leren kennen zoals hij is. En dat hij het verhaal van zijn vrouw niet helemaal gelooft. Soms is dat een goede graadmeter. Als je niet weet, echt niet weet of iemand de waarheid vertelt. Ken je deze persoon als betrouwbaar of niet? In ieder geval, het vermoeden zou kunnen opkomen, omdat het voor de hand ligt, het in die tijd gewoon was dat een verkrachter direct werd gedood. En dat gebeurt hier niet. Jozef komt in de gevangenis. En dan ook nog een gevangenis voor de mensen van het hof. Maar goed, ook dan. Daar zit Jozef. Nu in de gevangenis. In de eerste episode trokken zijn broers zijn mooie mantel van hem af en gooiden hem in de put. Nu in deze tweede episode trekt de vrouw van Potifar zijn kleed van hem af. En zit hij in de gevangenis. Is hij terug bij af? Of nog dieper in de put? God leek afwezig in deze tijd. Zou hij Jozef hebben verlaten? Of is Jozef op een ongedachte en waarschijnlijk voor hem ongewenste manier toch weer een stap dichter bij zijn bestemming gekomen? Was God er toch bij? En blijft hij erbij? We zullen zo meteen de laatste verse lezen van deze geschiedenis. Maar laten we nu eerst zingen Psalm 27 vers 6 en 7. Wees dapper hart, houd altijd goede moed, wacht op de Heer. We lezen tenslotte hoe dit gedeelte van de geschiedenis verder gaat. En let op de allereerste woorden. Maar de Heere stond hem terzijde en bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst kwam. Deze gaf Jozef de verantwoordelijkheid voor alle gevangenen. Er gebeurde niets buiten hem om. De gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat Jozef was toevertrouwd, omdat de Heere hem terzijde stond en alles wat Jozef ter hand nam, liet slagen. We zijn er nog niet. Jozef zit nog in de gevangenis. Een etappe verder, zo zou je kunnen zeggen. Maar in deze laatste verse voel je dat het verder gaat. De naam van de Heere klinkt ook weer. Hij is erbij. God laat merken opnieuw dat hij trouw is. Opnieuw staat geschreven: de Heere was met Jozef. Dat is de boodschap die ook wij mogen meenemen uit de geschiedenis van Jozef, maar ook dit verhaal in het bijzonder. We zijn er nog niet. Het kan moeilijk zijn, maar God is trouw en dat mogen we diep in ons hart laten neerdalen. We mogen leven in zijn wereld, in zijn geschiedenis. Ook al zie je het niet, hij is trouw. En onze houding daarin mag ook zijn een houding van trouw. In wat we zeggen, in wat we doen, in het werk van onze handen of trouw in de verleiding. Trouw zijn aan God en aan mensen. Amen. We luisteren nu naar wat meditatieve muziek. We willen nu ons geloof belijden. Ik lees de apostolische geloofsbelijdenis en zullen we daarop antwoorden met het zingen van het lied Glorie aan God. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden we. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
Oh.
Laten we nu samen bidden. Heer, dank u voor deze geschiedenis van Jozef, waarvan we een klein stukje weer mochten horen. Dank u wel dat daardoorheen klinkt dat u trouw bent. Dat u ook ons dat laat weten, ook in ons leven en de wereld waarin wij leven. Ook als Jozef, dat je het misschien niet altijd ziet. Maar u bent trouw, groot is uw trouw. En zo mogen ook wij leven als trouwe mensen, verantwoordelijk. Ons werk doen met al onze inzet, het goede nastreven, volhardend. Werken als was het voor u en niet voor de mensen. Zo leven. Heer, op dit moment valt de avond in en we denken aan de dag die is geweest voor al het goede. Voor uw goede gave van de schepping, de liefde, de warmte, uw genade, uw woord dat vandaag mocht klinken. U zelf die persoonlijk bij ons bent, dag aan dag. Heren, de avond valt in en we denken ook aan de nacht die komt. Als het mogelijk ook donker in ons leven is of dreigt te worden. We brengen ons verdriet en onze zorgen en onze pijn bij u. Draagt u ons door de nacht. Wees zelf bij ons met uw zegen. Heer, de avond valt in en onze gedachten gaan naar de dag van morgen. Een dag van werk, of een dag van rust. Een dag van vakantie misschien nog. Heer, zegen de dag die komt, alle dagen die komen. Zegen het werk van onze handen. Zegen de liefde in onze ogen. Heren, mogen wij een ogenblik stil zijn in uw tegenwoordigheid en u vragen om te horen wat in ons hart is. Heren, dank u voor uw geest, die zelfs het zuchten van ons hart, als we geen woorden hebben, toch brengt tot uw troon van genade. Heren, zo bidden we u en danken we u en loven we uw naam, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Uw drie enige naam gegeven tot uw eer en tot ons behoud. Amen. Ik lees nog even wat mededelingen, dat waren we aan het begin vergeten. Dus alsnog nu. De bloemen van de Adventkerk gaan ter bemoediging naar zuster M. Hop Beekhuis, de Molenstraat. De collecte, de eerste collecte bestemd voor de kerk, de tweede collecte voor de diaconie en de deurcollecte voor het onderhoudsfonds. En ook voor de ambtsdragers die bevestigd worden, zal ik dat nog een keer lezen. Dat is wel goed, hè? Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht, zullen Deo Volente zondag 1 september aanstaande om 9:30 in de Adventkerk door dominee Ruben Werri de volgende broeders en zusters in hun ambt of taak worden bevestigd. Voor de wijk Broers Wetering als oudeling Rika Koelewijn verder. Als diaken Stina van den Akker Malenstein, Douwe van de Geest, Marten Marco van de Groep, Justin van der Hoge, Reinier Zeil. Voor de wijk Blokhuiswetering als diaken Tijmen Theo Terbeek, Teunie Nel Hartog, Eline van Triestpoort. Het college van kerkrentmeesters als ouderling kerkrentmeester Scriba Tijmen Willem Beekhuis. En de kleine kerkraad als jeugdouderling Sjoerd Koelewijn, als ouderling Scriba Mathilde Muis. En in de avonddienst om 7:00 in de Zuiderkerk worden dan bevestigd door dominee Karsten van Staveren. Voer de wijk Broers Wetering als pastoraal medewerker Hermijn Koelewijn Korlaar. Voer de wijk Blokhuiswetering als ouderling Scriba Reina Smit-Koelewijn, als ouderling Jasmijn Ruizendaal, als diaken Tineke de Graaf, Hillebrand Peter Hilbert van der Meen. Voor de adressen verwijst de kerkraad u graag naar de kerkwijzer of Scipio. Tot zover de mededeling. Is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. En dan zien we zo meteen als slotlied, lied 864, de coupletten 1 en 2. Wij mogen heen gaan in vrede, gedragen door de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede.